goud. Dat is het enige dat echt telt voor topsporters. Het ultieme doel, toch? Of is dat vooral wat de buitenwereld invult? En heeft goud voor een sporter een veel rijkere betekenis? In de podcast Goudspraak onderzoek ik met iconen uit de sport wat er allemaal achter die term schuilgaat. Ik kan alvast verklappen dat het ene goud het andere niet is. Ik ben Minke Boy en in aflevering 1 van de podcast Goudspraak is sporticoon Pieter van der Hogeman mijn gast. Als drievoudig Olympisch zwemkampioen weet Pieter hoe goud voelt. En momenteel maakt hij zich op voor zijn tweede Olympische Spelen als chef de mission van Team NL. Pieter, van harte welkom. We gaan het vandaag hebben over goud. En dan val ik eigenlijk maar meteen met de deur in huis. Want wat is jouw ultieme gouden sportervaring?
Ik zag deze van mijlenver aankomen. Dat vind ik een hele lastige. Omdat, kijk, goud is een bijproduct van het winnen. En ik heb uiteindelijk kunnen winnen doordat ik liefde had voor het hele proces. En ik wilde de beste versie van mezelf worden. En ik wilde mezelf ontwikkelen. En het leren winnen, dus uiteindelijk de gouden plak ophalen, dat heb ik in 1999 echt geleerd. En dat was het EK in Istanbul. En ik wist dat dat voor mij was een point of no return. Ik moest me daar bewijzen, wilde ik ooit Olympisch kampioen worden. EK, Popov, Alexander Popov, de tsaar van de sprint, de 10 jaar lang ongeslagen koning van het zwemmen. Dat was een wedstrijd waarin ik mij moest bewijzen dat ik met mijn team in staat was om de beste van de wereld te verslaan. En aan die gouden plak dus uiteindelijk, daar heb ik hele, hele fijne herinneringen aan.
Want toen voelde jij voor het eerst, ik kan dit.
Ja, ik wist om uiteindelijk ook Ian Thorpe te verslaan, Michael Phelps te verslaan. De beste van het beste op mijn vakgebied in het zwemmen. Dan moest ik eerst de man die onverslaanbaar was verslaan. En dat was Alexander Popov. En dat is een traject van jaren geweest, waarin ik mij mentaal en fysiek steeds maar weer moest uitdagen en moest verbeteren. En dat kwam in een race op de 100 vrij finale in Istanbul, op de EK, jaar voor de Spelen, kwam dat tot uiting, waarin ik wist van nu moet ik leveren, wil ik ooit de Spelen winnen. En dat zorgt wel voor de nodige druk. Want dat had ik mezelf opgelegd. En dan is het extra fijn als het dan lukt.
We gaan het zo nog uitgebreid hebben over echt die prestaties die je daarna allemaal geleverd hebt. Dat goud en hoe dat voelde en hoe dat was op dat moment. Maar ik wil ook even terug naar wat is voor jou een ervaring geweest of een herinnering aan een gouden ervaring waar bij jou dat zaadje is geplant van ik wil dit. Ik wil ook zo zijn.
Ik krijg bijna de slappe lach. Want jij en ik gaan samen ook jaren terug. En de Europese Jeugd Olympische Spelen. Ja, mijn eerste internationaal toernooi. Ik weet niet of het jouw eerste internationaal toernooi was. Was dat jouw eerste internationaal?
Nee, ik was al ben iets ouder.
Ja, nee, maar heb jij met het Nederlands team nog internationale wedstrijden gespeeld? Ik had dat als zwemmer niet. En de Europese Jeugd Olympische Spelen, dat was de eerste keer dat kon, mocht. De beste getalenteerde zwemmers van Europa. En het winnen van die wedstrijd, dat gaf me zo'n impuls. Ik was natuurlijk helemaal gek van sport. Daardoor was ik niet echt een buitenbeentje op school. Maar ik was wel het gastje wat
altijd. En was dat altijd al zwemmen? Of?
Nee, dat was. Ik hield van sport in zijn algemeenheid. Heel veel verschillende sporten heb ik beoefend. Dat probeer ik nu als papa van 4 kinderen ook mijn kinderen mee te geven. Veel uitproberen, veel sporten ondervinden. Want je wil ook een soort algemene fitheid creëren. Je kunt je er niks meer voorstellen, maar Pietje Puk heeft ook gehockeyd. Gevoetbald, de pindakaasreclame is absoluut de waarheid. Maar ook judo, tennis. Heel veel verschillende sporten. Ik vond alles prachtig. Maar uiteindelijk, ik kon vrij aardig hockeyen, maar dat was met name omdat ik gewoon lomp en woest op het middenveld maar bleef lopen. En die conditie, die had ik ook in het water gekoppeld aan talent, aan techniek. Waardoor ik wist dat daar wel mijn potentieel lag. En dat ik me daar nog meer verder kon ontwikkelen tot iets bijzonders.
En had je ook idolen dan? Zag je mensen waarvan je zag, zo wil ik ook zijn?
Ja, weet je, dat is sowieso in de sport. Hè? En dat is niet sportspecifiek. Weet je, gewoon van mensen die uitzonderlijke prestaties leverden. Dat vond ik waanzinnig interessant om te volgen. En door mijn nieuwsgierigheid te onderzoeken hoe zij tot die prestatie waren gekomen. En specifiek voor het zwemmen was dat toen, hè, net als met muziek. Hè? The first cut is the deepest cut. Hè? Dus als je in aanraking komt met muziek op jonge leeftijd, dat draag je de rest van je leven bij. Dat had ik ook in de sport. Dus de speler van 88, toen als 10-jarig mannetje. Seoul, die hadden heel veel impact op mij. Barcelona ook wel, maar toen werd mijn doel al wat reëler. Maar 88 was meer echt een droom. En natuurlijk heb je dan Ben Johnson, Carl Lewis. Dat was natuurlijk een apart verhaal. Minder leuk, omdat er ook doping in het spel was. Maar in het zwemmen was dat Matt Biondi. De Amerikaanse zwemmer die alles won. Ook een goede uitstraling had. De 100 vrij kampioen, de wereldrecordhouder. Maar met name de race, de 100 meter vlinderslag. Dat mijn held Matt Biondi werd verslagen door Anthony Nesty uit Suriname. Die race heeft gigantisch veel impact gehad in mijn leven. Toen realiseerde ik me de passie voor het zwemmen, hoe gaaf ik dat vond. En dat Anthony Nesty mij liet zien dat als je uit een relatief klein land komt, dat het mogelijk was om een prestigieus onderdeel op de Spelen Olympisch kampioen te worden, goud te winnen.
Ja, het was je jaar of 10. Ja. En trainde je toen al helemaal het snot voor je ogen?
Nee, ik trainde helemaal niks. En dat was ook weer het fijne van mijn ouders. De EOF hebben wij, de Europese Jeugd Olympische Spelen, mogen ervaren. En jij en ik hebben ook als chef die ploegen ook mogen begeleiden. En een van de conclusies, dan kop ik hem voor jou in, is dat ouders bij talentvolle kinderen een cruciale rol hebben. Positief, maar ook negatief. En ik ben mijn ouders dankbaar in die fase dat zij het overzicht hadden en mij niet over de kling hebben gejaagd. Want dat wilde ik zelf namelijk. Ik wilde heel snel heel hard zwemmen. Ik wilde heel veel gaan, want ik wist nu van dit, ik wil die Spelen halen. En diep in mijn hart wilde ik de Spelen winnen. En toen hebben mijn ouders echt die balans gevonden, waardoor ze me hebben geholpen, gestimuleerd, maar ook op belangrijke momenten echt op de rem zijn gaan staan. Dus ik heb dus heel geleidelijk heb ik die trainingsarbeid opgeschroefd, waardoor ik het leuk heb kunnen behouden, waar ik ook steeds progressie heb kunnen tonen. En waar links en rechts minder getalenteerde goede zwemmers wel over de kling werden gejaagd. En die uiteindelijk niet de eindstreep hebben gehaald.
Dus plezier ook heel belangrijk. Dus je ouders waren goud waard in jouw carrière.
Ja, weet je, de balans tussen presteren en plezier. Want dat hoef ik jou ook niet uit te leggen. Als je uiteindelijk niet meer presteert, is er weinig lol aan. Maar in die fase was de Brabantse kampioenschappen, de trainingskampen, de lol onderling bij zo'n vereniging. Ja, dat is zo ontzettend waardevol geweest. En toen ik dus die leeftijd had van die Europese Jeugd Olympische Spelen, zo 15, 16, toen ben ik me pas gaan specialiseren. Voor die tijd was het beetje freewheelen, beetje gewoon echt plezier maken en een beetje sport bedrijven. En toen wilde ik echt mezelf op een slimme manier steeds verbeteren.
En je zei al, hè, rondom die Spelen van 92, Barcelona werd het serieuzer voor jou. Je doel kwam dichterbij. En 96, Atlanta, was het dan zover. Jouw eerste Spelen. Had je toen al het gevoel, ik kan hier goud winnen?
Nee, ja, ik was 18 jaar. En in die fase van mijn leven vond ik ook het rauwe, de rock'n'roll, het afzien, vond ik mateloos interessant. Toen trainde ik niet slim. Ik was ook niet slim met mijn sport bezig. Ik was een droom aan het naleven, maar ik wist niet goed waartoe ik in staat was. En gruwelijk veel plezier, gruwelijk afgezien, ook echt heel veel progressie kunnen maken, realiseren. Maar vierde worden op de Spelen. En doordat ik, ondanks dat ik een grote stap maakte en mezelf verbaasde en de wereld verbaasde, daar was toen al een kans om medaille te winnen. Weet je, was 1100, zo het is.
Toen was misschien brons wel goud geweest.
En ik zat al vrij dicht tegen die gouden plak aan. En dat ik herkende toen de kans niet. Zeker met de kennis die ik nu heb en wat ik toen presteerde, denk ik van oei, oei, oei. Aan de andere kant, mijn coach hanteerde altijd de slogan you win or you learn. Dus ik heb dat moment aangegrepen om heel veel te leren. Dus ik weet ook niet hoe ik daarop had gereageerd als ik wel een bronzen medaille had gewonnen. En dat ik daar dan bepaalde vorm van tevredenheid door zou hebben gehad. Weet ik niet.
Dus het was ook weer zo'n gouden moment eigenlijk op weg. Want toen gingen we natuurlijk, de weg naar Sydney werd ingeslagen. Ja. Wat veranderde er toen voor jou tussen Atlanta en Sydney, waardoor je, nou, wat je zegt, wel slimmer ging werken, wel misschien minder af ging zien, maar efficiënter ging trainen?
Nee, ik bleef heel veel afzien, alleen slimmer afzien. Dus met bepaalde blokken. En ik heb de Spelen als sportliefhebber, dat was een soort snoepwinkel. De hockeymannen wonnen goud, de Holland 8 won goud, volleybal. Dat was waanzinnig natuurlijk wat daar gebeurde. Ook die mannen, die volleyballers, die kwamen ook aan. En die bleven zo gefocust en zo rustig. Moesten urenlang wachten op een accreditatie. Interesseerden ze niks. Gewoon een missie. Wij gaan hier.
Onverstoorbaar.
ja, de Spelen winnen. En dat lieten ze steeds in woord en gebaar zien. En ik mocht dat van heel nabij meemaken. En dat die mannen dat flikten. En dat ik dacht van, wow, joh, dat zorgde voor een vorm van trots. En een grote inspiratiebron was dat voor mij. Maar ook bijvoorbeeld, ik ging bij atletiek, zat ik op de finishlijn toen Michael Johnson 1932 liep met van die gouden Nike's aan, met zo'n grote gouden schakelketting. En dat stadion ontplofte. 1932 op 200 meter was ongekend snel. Het Dream Team, ik zat daar te kijken. Charles Barkley deed zijn schoen uit. Die gooide ze daar in het publiek een paar meter naast mij. Iemand greep die schoen en daarnaast ontstond er een rij. En mocht iedereen op de foto met die schoen. En zulke uitzonderlijke atleten. En hoe zijn zij zo ver gekomen? Dat heb ik allemaal tot mij genomen. En ben ik op een slimme manier gaan toepassen. Van, goh, wat kan ik nou gebruiken om, als ik die kans nog een keer krijg die ik nu niet heb herkend, nu niet heb gegrepen, als ik die nu wel herken en ik hem wel grijp, wat heb ik daar allemaal bij voor nodig?
Wie had je nodig?
Sowieso Jaco.
Jaco Verhaeren.
Ja, Jaco Verhaeren. Maar die was al een partner in crime. En samen met hem zijn we gaan rondkijken van, goh, wat kan ons programma? Wie kan ons programma nog ondersteunen? Hoe kunnen wij de strijd aan met Amerika, Rusland? De kracht van het grote getal. Heel veel inwoners, dus dan zullen er wel altijd wat talenten zijn. Dan had Amerika nog ook het voordeel met die goede universiteiten, gekoppeld aan goede sportfaciliteiten. En Australië, destijds de benchmark in het slim organiseren van sportsucces. Eén plek aangewezen, Canberra, waar de beste sportcoaches, de beste wetenschappers en de beste sporters van verschillende disciplines, zoals nu Papendal, bij elkaar kwamen, gingen trainen en een natuurlijke kruisbestuiving ontstond. En dat idee daarvan, god, dat moeten wij in Nederland gaan realiseren. Want het zou doodzonde zijn dat wij met z'n tweeën naar een universiteit in Amerika gaan of naar Australië gaan. Want dan haken we in een programma. Dat is goed en fijn voor ons functioneren. Maar op de lange termijn, om te pionieren en iets achter te laten, dat gaat ook iets opleveren voor Nederland, voor de generaties na ons. En heel eerlijk, dat gaf mij ook een bepaalde vorm van voldoening.
Daar was jij toen als egocentrische sporter al mee bezig.
Ja, nou ja, egocentrisch vind ik gefocuste sporter.
Gefocust.
Ja, ja. Ik kan heel gefocust zijn en echt meedogenloos voor mezelf. En daardoor ook wel een beetje voor mijn omgeving. Dus gewoon commitment, lusten en de lasten, de hoofdzaken van de bijzaken scheiden. Maar de baantjes trekken, 4 uur op een dag, tegeltjes tellen, dat zware afzien. Alleen voor mezelf, dat was niet meer voldoende. Ik wilde het ook voor anderen doen. En ik wilde ook iets na kunnen laten, waardoor het voor mij makkelijker was om die periode van hard werken en afzien op te brengen, omdat ik wist dat ik een hoger doel aan het nastreven
was. Toch een soort teamspeler dus, hoewel je een individuele sporter bent.
Ja, dat aspect vind ik heel, heel belangrijk. Ik had ook het liefst een teamsport gedaan, omdat ik die dynamiek waanzinnig vind. En daarom de estafette, dat was mijn team. En dat waren natuurlijk 4 individuen die een team vormden. En het was niet een team zoals jij in een team hebt geopereerd. Maar het teamaspect, ik vond dat een mooi vehikel of een mooie kans om mijn collega's, waar ik jarenlang zo hard mee trainde, ook te bedanken. En samen met hen iets neer te zetten. En het hielp ook om Nederland als zwemnatie nog meer op de kaart te zetten. Want als ik het zelf deed, dan was ik in mijn eentje. Maar als team, dan stond er ook gewoon van, goh, kijk, we kunnen dit ook met 4 man, 4 vrouwen als team. En dat had nog meer impact.
Nou, het leverde een mooie bronzen medaille op. Ja. Misschien ook wel.
En zilver in Athene. Dus brons in
Sydney
4x200 en zilver op de 4x100 in Athene.
Ja. Met bijna hetzelfde team?
Nee, de enige die daar steeds in zat was een zekere Johan Kenkhuis. Jou ook wel bekend. Een hele fijne dierbare makker. Dat was ook een teamplayer. Die kon ook schitteren in de estafette. Ik denk ook die jongens waarmee ik toen ook zwom, waar we uiteindelijk medailles mee hebben gewonnen, dat die dat ook dat proces nu ook koesteren. Ik weet nog dat ik vlak voor de race in Athene, 400 meter in de finale, dat ik Klaas-Erik Swering even apart nam. En toen zei ik, joh Klaas, wij kunnen nu een x aantal jaren met een dikke bierpens in een kroegje staan van en ik zal we hebben vroeger samen gezwommen. Of we kunnen nu dit momentum aangrijpen waar we zo hard voor hebben gewerkt om een medaille te winnen. Mag jij de koningin de hand schudden en het gaat jou helpen in je verdere carrière. En hebben we iets waanzinnig moois om op terug te blikken. Maar dan moet je hem nu leveren en moet je mij in stelling brengen. Als jij mij dicht bij die Amerikanen, dicht bij die Fransen, die Zuid-Afrikanen, dan kan ik hem afmaken. Maar de sleutel ligt in jouw handen. Nou, ik zag die ogen van hem en die gast heeft zijn beste split ever neergezet. Er kwam een wolk aan spetters op me af. En dat inspireerde mij ook weer om boven mezelf uit te stellen. Dan had ik de beste wereldsplit tijd ever neergezet. En we wonnen een zilveren medaille.
Hey, en even terug naar jouw eigen medailles in Sydney. Hè, die op de 200 meter als eerste volgens mij en later op de 100 meter.
Ja.
Tegen Ian Thorpe.
Ja.
Grote
meter, ja.
Australiër in Australië. Ja. Die 200 meter, was dat ook een perfecte race? Of is dat nodig om goud te winnen?
Bijna wel.
Voelde je het al? Je dook het water in van dit wordt hem vandaag.
Weet je, het streven met mijn hele team. Hè, dus ik heb dus in die tussentijd van Atlanta naar Sydney een heel team met experts om me heen verzameld. Dus op gebied van voeding, op gebied van stromingsleer, op gebied van alle facetten, een dokter, fysiotherapeut, wat we nodig dachten te hebben om een maatwerk te kunnen leveren. En met die mensen, iedere maand kwamen we bij elkaar. Zij hadden dus de trends en ontwikkelingen op hun vakgebied, brachten zij mee, waardoor wij echt stappen konden zetten. En met dat team ben ik dus richting Sydney gegaan. En dan moest ik mentaal en fysiek een topvorm zijn. En het ons streven was natuurlijk de perfecte race. Wij spraken nooit in termen van goud winnen. Helaas, weet je, gewoon dit is wel een mooie titel van deze podcast, maar de term goud gebruikten wij nooit. Wij wilden onszelf verbeteren. We wilden excelleren en pieken op het juiste moment. En dan wisten we dat als we de perfecte race zouden zwemmen, dat hield in een wereldrecord, dat de kans om te winnen werd daardoor vergroot. En de perfecte race was bijvoorbeeld op 100 meter, was 23-0 heen, 24-5 terug, met een bepaalde slagfrequentie. En hoe ik dat per 25 meter, 4x25 moest indelen, dat was er zo ingehamerd. Dat heb ik met mijn team, heb ik daar de blauwdruk van bedacht, en dat moest ik op het juiste moment uitvoeren. En dat was met de 200 meter ook. Dat was zo rond de 1:45:0. Dat was eigenlijk het streven. Het liefste wilde ik daar nog onderduiken. Dat is pas 2 jaar daarna gelukt. En dan nader je bijna de perfectie. Omdat je weet dat in zo'n Olympisch finale zijn er factoren komen in het spel, waardoor het heel, heel, heel uitdagend en moeilijk wordt om die perfecte race neer te zetten.
Wat zijn dat dan voor factoren?
Dat er net even een keerpunt,
En is dat dan de spanning? Dat je niet helemaal dat plan wat je had uitgedacht kan uitvoeren?
Ja, nou, maar ik had het bijna. Dus ook daarin, ook de acceptatie dat je met bijna de perfecte race nog steeds ook kunt winnen. Ik weet, na 150 meter, ik keerde, ik kom boven. En wij keerden in exact dezelfde tijd. En Thorpe, die had al de gewoonte om te ademen.
Maar weet je dat tijdens die race?
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Je voelt aan elkaar, je voelt dat je aan elkaar gewaagd bent. Je voelt aan de snelheid van de ander van, Oké, dit wordt close.
Mm-hmm.
En wij komen uit dat keerpunt. En hij ademde altijd mijn kant op om mij te kunnen zien. En voor mij was het die concentratie, die flow, dat ik ademde en ik keek zo in zijn ogen aan. En dat moment duurde voor mij wel 10 seconden. En terwijl als je nu die beelden ziet, was het gewoon een split second. En hij keek mij aan, ik keek hem. En toen was het zo van, het is jij of ik. En ik zette aan en hij kon niet meer mee. En ik voelde dat ik los van hem.
Dat was
wel
een cruciaal moment
in
die race.
Los van hem kwam. En dat hij gaf ook later toe van, hij had niks meer over. En dat was cruciaal, want na 150 meter ben je helemaal kapot. Weet je, dat is het moment dat je even zonder adem een keerpunt moet maken, onder water moet zwemmen. En dan, terwijl je al volle bak zo'n kleine anderhalve minuut aan het rammen bent. En dan moet je dus eigenlijk je snelheid niet te veel laten teruglopen en vasthouden met die verzuring die er plaatsvindt. Ja, en dan komt het op fitheid, mentale sterkte aan en dat je dan rustig blijft en hem thuis brengt. En dat deed ik.
En dan tik je hem aan?
Ja.
En dan weet je het?
Ja, dan weet je gewoon van pam, dit is het.
En was het trots of opluchting of wat voel jij dan op zo'n moment?
Ja, heel stom, vrij weinig. Ik was zo getraind in me aan mijn taak houden, mijn cirkel van invloed, dat je hoopt, het zou voor het romantische beeld van, wow, en toen ging het dit door me heen. En het, nee joh, ik wilde gewoon die race beslissen. aan de wereld laten zien dat ik de beste was. Dat ik de Olympisch kampioen was.
Dat was je eerste Olympische gouden medaille. Je hebt er nog 3 gewonnen. Nog 1 in Sydney op de 100 meter. Ja. En uiteindelijk ook nog nog 1 in Athene. Ja. 3 in totaal. Ja. Die keren daarna, was dat anders? Voelde je meer druk?
Nee, ja, tuurlijk is dat anders. En daarom is het ook onmogelijk om daar onderscheid in te maken van, goh, weet je, iedere race, iedere medaille, iedere gewonnen medaille heeft weer zijn verhaal en hoe dat tot stand is gekomen. En de eerste medaille, dan moet je mentaal en ook fysiek door grenzen heen, hè, grenzen verleggen. Weet je, ik gaf ook wel mijn team de metafoor mee van, goh, de Oval Office, JFK, al zijn belangrijkste stakeholders werden uitgenodigd. Mensen waren zenuwachtig, hadden papieren meegenomen en wisten niet wat de boodschap zou worden, waar de vergadering over zou, maar ze wisten wel dat het heel belangrijk was. En hij had 1 boodschap: we have to put a man on the moon before the Russians do. En dat was zo'n prestige iets, wat ook zoveel trots zou brengen. Maar dan op NASA, als iemand aan het schoonmaken was en je vroeg aan die dame: god, mevrouw, wat bent u aan het doen? Ze zei: ik ben mijn bijdrage leveren to put a man on the moon before the Russians do. En dat gegeven van, jongens, wij moeten wereldrecords verbeteren. Dus wij moeten de status quo doorbreken. Dus wij moeten trainingsschema's, voeding, krachttraining. Wij moeten het beste van het beste bij elkaar brengen. Een soort van een andere mentaliteit. Hè? Wil jij de eerste stap zetten op de maan, dus een wereldrecord op jouw vakgebied neerzetten, dan moet je echt bereid zijn om, ja, op een andere manier in het leven te staan en sport te gaan benaderen. En dat heb ik met mijn hele team mogen doen. En dan heeft iedere race zo'n verhaal.
En zit er bijvoorbeeld ook aan die gouden medaille in Athene, was ook een bijzondere medaille. Zit daar ook nog een bepaalde herinnering met muziek? Je bent ontzettend een muziekliefhebber, dat weet ik. Zit daar ook nog zo'n herinnering aan? Of zit daar bepaalde symbolen omheen dat je zegt, ja, dat staat zo voor dat moment?
Lieve Mink, iedere race, ieder toernooi. Want ik weet, mijn zomers werden ingedeeld in toernooien. Weet je, de EOF in Valkenswaard in 1993. Weet ik nog precies welke muziek daarbij hoorde. Sydney kreeg ik van Jeroen Gruter het album Parachutes van Coldplay in mijn handen geduwd. Nou, die openingstrack, We Live in a Beautiful World, dat was ook voor mij op dat moment. Athene, toen was ik geblesseerd. 3 maanden voor de Spelen werd er een hernia bij mij geconstateerd. Toen moest ik terugvallen op mijn team dat ze een plan B moesten schrijven, waarin mijn fysiotherapeut of mijn medische staf had daar een cruciale rol in om mij op een acceptabel niveau te krijgen. En Jan Herber, die introduceerde toen een zekere Neil Young en het album Harvest. En dat was dus Heart of Gold, maar ook Old Man. En zo voelde ik mij ook als ik weer op die massagebank lag met die pijnlijke rug van mij, om te proberen die lange rugspieren los te houden. Ja, en dat dan uiteindelijk dat ik dan win. En op 600ste met het verhaal wat ik jou in de treur heb verteld, dat ik mijn vinger brak bij het aantikken, omdat ik wist dat ik ben rechtshandig en met links heb je die aantikplaat en je hebt sensoren daarin. En ik wilde niet met mijn hand aantikken, maar ik wilde met mijn vingertoppen aan. Dus daardoor hield ik mijn hand helemaal gestrekt. Ooit over nagedacht, nooit kunnen uitvoeren, want dan lag ik er zelf uit tijdens training. Maar ik had dat wel in mijn palet aan opties, dat een optie was, mocht nood aan de man zijn. En ik koos daarvoor en ik won hem op 600ste. Dus ik had mijn linkervinger gebroken. En ik had een zware blessure in mijn onderrug. En ik kwam terug in het Olympisch dorp. En we hadden de persconferentie gehad en ik had mijn medaille weggegeven. Ik had mijn pak en mijn broek meegegeven aan mijn entourage, zodat zij lekker feest konden vieren. En ik was alleen maar bezig met doopcontroles en vragen beantwoorden. En ik had zo'n honger. En ik kwam om iets na 12 in het Olympisch dorp. Ik zie jongens snel wat eten met mijn fysiotherapeut Jan en Jacques Waren natuurlijk. Mijn partner in crime. En ik kom die vreedschuur in. En ik zie in mijn rechterhoek de Hongaarse waterpolo's. En die stonden op en die begonnen keihard te applaudisseren. Dus er was haast niemand meer in die vreedschuur, in de dining hall. Maar iedereen die er was, stond op en ging voor mij applaudisseren. Want dat is die 100 vrij, ja, dat stond op alle tv's. En dat werd allemaal gevolgd. Net als de 100 meter hardlopen. Dat was een momentum. En het zwemmen is de eerste week en atletiek de tweede week. Dus dat verhaal wat daar werd verteld, had zo'n impact bij mijn collega-sporters. Die Hongaren werden later ook Olympisch kampioen, dat was des te mooier. En die erkenning van ook dus die buitenlandse collega's, dat was zo waanzinnig mooi. En toen had ik gegeten en toen ging ik terug naar het balkon, waar we eventjes naar de skyline van Athene keken. En toen zette Jan Heart of Gold van het album Harvest van Neil Young op. Toen had hij in een koelbox 3 hele kleine biertjes, ijskoud. En we hebben dat biertje gedronken. Dat is het lekkerste biertje wat ik ooit in mijn leven heb gedronken.
Nou liggen ze hier.
Ja.
Die 3. En ook nog 4 hele mooie andere. Zou je ze ergens voor inruilen?
Natuurlijk. Ja, voor mij is het materiaal en heeft dat helaas voor mij persoonlijk minder waarde. Het traject, het proces, het Olympisch kampioen zijn, dat heeft voor mij waarde. Dus als ik mijn kinderen ergens mee kan redden of whatever, dan hoef ik niet eens over na te denken. Dus ja, weet je, dus ik ben er trots op en ik heb ook respect voor mensen die dat wel, dat is geen oordeel. Alleen ik zit anders in die wedstrijd.
Het is puur materiaal.
Ja.
Hey, en nu heb je een heel andere rol.
Ja. Vertel, wat is mijn rol?
Ja, chef de mission van Team NL. Eerst natuurlijk van Tokio. De meest succesvolle zomerspelen voor Nederland in de geschiedenis.
Ja, maar nu zeg je dat zo, dat mijn rol daar, weet je, mijn
rol.
Wat
is jouw rol? Wat draag jij bij?
Niet heel aan dat succes, want ik vind echt oprecht dat de sporters en de coaches, zoals ik dat zelf heb ervaren, dat zijn de eigenaren van de medailles. En ik heb een dienende rol, een rol op de achtergrond, met een groep waanzinnig capabele, goede mensen. Wij vormen games operations, dus wij moeten de ploeg begeleiden, de uitzending begeleiden. En de optelsom, dat zorgt weer voor een medaille en een positie in het medailleklassement. En dat is in Tokio waanzinnig goed gegaan met de nodige uitdagingen. En ja, dat geeft uiteindelijk wel een vorm van trots dat ik zeer nabij dat heb mogen meemaken wat de Nederlandse generatie Nederlandse sporters, die echt waanzinnig goed zijn, voor elkaar hebben gebokst.
Nou zeg je dat jouw rol is marginaal, maar die is er natuurlijk wel. Je bent toch een soort aanvoerder van die ploeg, het boegbeeld van die ploeg, ook naar buiten toe, een verbindende factor. Maar
dat is een belangrijk verbinding.
En wat doe je dan? Wat in de voorbereiding, maar ook tijdens het evenement. Wat doe jij dan? Weet je, wat probeer je dan te doen om die verbindende factor te zijn?
Nou, weet je, het is met name talen spreken. Dus weten wat heeft men nodig. Ook weer hoofdzaken van de bijzaken goed scheiden. Het is goed samenwerken. En vooral niet in de weg lopen. De kans is heel groot dat jij het sportfenomeen Harry Lavrijsen, hopelijk met zijn coach Hugo Haak nog een keer ook gaat bevragen. Want dat is voor mij een soort voorbeeld van hoe het kan en hoe het moet. En dit soort coaches en dit soort atleten, die hebben vrij weinig nodig. Die zijn echt op een missie. En je moet wel weten wat ze aan doen zijn. En wat ze nodig hebben. Zodat ze niet onnodig energie verliezen aan vervelende randzaken. En dan is het heel leuk om te mogen verbinden. En op gezette tijden wat vorm van, of hoe je het nou, inspiratie noemt of informatie. Om een goede balans te bewaken tussen dat presteren en plezier. Maar de echte wereldtoppers, die weten donders goed wat erbij komt kijken. En dan is het gaaf en leuk en heel dankbaar werk om met hen, met hun goedkeuring, die details te mogen invullen.
En noemen ze een detail? Heb je een mooi voorbeeld van?
Nou, ik had eigenlijk mijn vrouw beloofd om dat niet meer te doen, want dat vond ze een beetje stom. Maar ik vond het juist wel sterk, omdat in de sport gaat het om details. Kijk, Harry, die weet donders goed waar die dadelijk gaat zitten. In welk hotel, in welke kamer. Hoe zijn venue eruit ziet. En ik ga hem dan een beetje, ja, weet je, gewoon bevragen van, goh, kan ik echt niks voor je doen? Of wat was er dan niet goed? En dan laat hij terloops even weten, ja, een goede rijstkoker was een, ja, dat vind ik dan weer briljant. Dat dus dat je zo goed die basis op orde hebt, dat je dus dat soort details ook ziet, dat nog beter kan. Weet je, een Sifan Hassan, die kan ik niet gelukkiger maken met een goede bak koffie. ja, weet je, ook omdat die dame gewoon de zaken voor elkaar heeft. En mocht dat even wat minder lopen, hè, dan kunnen wij ook meteen schakelen in samenspraak met haar, met haar coach, om wel die omstandigheden te creëren waarin zij maximaal kan renderen.
Nou, we hebben ook nog wat vragen gesteld natuurlijk aan jouw followers, jouw volgers op social media.
Ik ben benieuwd.
En één vraag was bijvoorbeeld van Laura. Die zei, wat is nou het vreemdste wat je ooit hebt meegemaakt? Je was een heel vreemd verzoek gehad.
Ja, ik heb hele, hele vreemd. En daar kun je niks bij voorstellen. Want zoals je weet, kom ik uit Gelderop. En koos ik voor een sport, zwemmen, wat niet de meest populaire sport was. Maar op de een of andere manier raakte dat de mensen en werden mensen enthousiast en hebben ze me gevolgd en gewaardeerd. En ja, dan krijg je ook gewoon bijna een soort popidool-achtige taferelen waarin, ja, dat ik gewoon na afloop van een race in Australië een slipje in mijn trainingsjasje kreeg met een telefoonnummer. Ja, weet je. dat was wel even gewoon van je hebt het dan over goud en medailles. Op dat gebied was dat voor mij ook weer even een momentum dag van, wat is dit in godsnaam? Daar hebben we echt wel heel veel plezier gehad mee met de hele staf, dat mij zoiets weer overkwam. Maar ik heb ook meegemaakt in Japan, terwijl dat een hele mooie cultuur is met respect. Maar er waren zoveel fans dat ik iedere dag terugkwam in mijn kamer, helemaal vol met allerlei cadeautjes. En op de laatste dag hadden ze mijn spullen meegenomen. Dus je stopt je trainingspak en alles, je schoenen in een bak, je zwemt je race en daarna neem je die spullen weer mee. En er waren er, ja, toch mensen die konden het niet weerstaan, de optie om mijn spullen mee te nemen. Dus ben ik op geleende slippertjes en omgeslagen handdoek en een geleend shirtje ben ik weer terug naar het hotel gemoeten. Ja, dat is wel leuk om te ervaren. Zeker omdat we de dag daarna een signeersessie hadden en die is afgebroken omdat er te veel mensen op afkwamen. Allemaal in zo'n keurig pakje, schoolpakje kwamen. Ze wilden ze een handtekening van mij hebben en daar kwamen duizenden mensen op af. Daar kun je niks bij voorstellen, maar destijds gebeurde het wel.
Maar ook een mooie vraag van Patricia. Zij wil weten, je hebt heel veel successen gehad en ook als chef de mission heb je daar natuurlijk een rol in om de successen te vieren van de sporters die succesvol zijn. Maar heb jij een tip dat als je succesvol bent geweest, hoe voorkom je dan dat je een beetje teleurgesteld raakt en niet weet hoe je weer verder moet? En dat je niet in een soort leven terechtkomt van oké, resultaat en door.
Nou, dat is mijn tip zou zijn, je bent meer dan een medaille. Wat wil ik daarmee zeggen? Is dat als je dan niet wint, ben je nog steeds een goed en uniek persoon. En door niet blind te staren op die medaille, maar meer voldoening te halen uit het proces, dus de weg daarnaartoe en de micro-geluksmomentjes, de micro-doorbraken die je dan creëert met je team, dat kan zoveel voldoening geven, waardoor je dus na het winnen van een medaille en je met je team heel goed weer evalueert. Dat is heel belangrijk. Feedback is food for champions, dus kijken wat ging er goed en wat ging er, waar is nog wat verbetering. Zorg ervoor dat je dan steeds maar weer nieuw soort doelen kunt stellen waar je op een prettige manier naartoe kunt werken.
En dat zeg je ook tegen jonge, talentvolle, ambitieuze sporters, maar misschien ook wel professionals?
Absoluut. Weet je, gewoon ieder mens is uniek. Iedere weg naar succes is uniek. Ook de definitie van succes is voor iedereen anders. Ik heb in de EOF-ploeg had ik een heel vrolijk, redelijk timide meisje toen nog. En die heette Femke Bol. Werd 17e. Er werden allerlei gouden medailles gewonnen in de atletiekploeg, maar niet door Femke Bol. En hoe zij dan die ervaring weer een plekje heeft gegeven en nu is zij de leading lady van de sport en zeker in de atletiek. Ja, weet je, daar zijn tal van voorbeelden van mensen die dus op zo'n EOF wel gouden medailles wonnen. En dat was dan ook meteen het eindstation. Is dat teleurstellend of is dat verdrietig? Nee, weet je. Ik heb een kamergenoot op de EOF gehad en die wist al, dit wordt mijn belangrijkste en mooiste toernooi. Ik heb dat talent niet. En we hebben samen superveel veel plezier gehad in die tijd. Dus iedereen heeft een andere carrière. En probeer je niet te veel blind te staren op het succes en het traject van iemand anders. Weet je, gewoon richt je op jezelf en probeer daarin te dromen, maar ook een vorm van realisme in te hebben.
Laatste vraag van Sean. Wie moeten we in de gaten houden? Wie is de nieuwe Pieter van de Hogeband als het gaat om de 100 meter vrij op het zwemmen?
Oh, op zwemgebied. Oh ja, even, ik bedacht bijvoorbeeld Enzo, dat is een fantastische gast in gewichtheffen. Die mogen jullie zeker in de
een
gaten houden. Ja, ja, ja. En we hebben natuurlijk als land sporten als breakdance. Maar ja, ik verwacht ook bijvoorbeeld met skateboarden. Het zou waanzinnig zijn. We hebben, als daar ook successen worden geboekt, natuurlijk. De roeiploeg is fantastisch, de atletiekploeg. Maar op zwemgebied hebben we natuurlijk op het WK, ook afgelopen WK, waanzinnig goed gepresteerd. Dus dat maakt mij trots, omdat ik geloof in de kracht van de Nederlanders. Dat wij grote, sterke mensen zijn met affiniteit met de zwemsport. En als je die dus onderbrengt bij goede coaches en goede faciliteiten, en dan na een x-aantal jaren zal je altijd wel resultaten zien. Maar ik vind het heel, heel stom van mezelf om iemand onnodig daar druk te geven. Ik wil niet dat mensen Pieter heeft dat gezegd, en daardoor dat ik ze onnodig onder druk zet. Kan meegeven is dan ja dat ik dat volg, dat ik daar ook trots op ben. Maar een jongen als Niels Korstanje, die een WK-finale zwom en helaas in gewonnen positie niet de medaille kreeg die hij verdiende. Maar dat is een jongen die bijvoorbeeld de EOF heeft gewonnen. En dat is een jongen die ook op jonge leeftijd met mijn successen werd geconfronteerd. En ik wens hem met name gewoon, weet je, Niels, zijn is meer dan voldoende. En als hij die lijn doortrekt die hij in heeft gezet, dat hij dus wereldtop is, dan zou hij zomaar, en hij weet de balans te bewaren, dus dat presteren en plezier, zou hij zomaar een plak kunnen winnen. En zo zijn er meerdere in de zwemploeg. En ik als chef ga van zeer nabij dat allemaal aanschouwen. En ik kijk er enorm naar uit.
Nou, wij ook. Dank voor je openheid, voor alles wat je met ons hebt willen delen.
Ja, nou, dankjewel.
En we willen je natuurlijk ook heel veel succes wensen.
Oh.
En daar heb je natuurlijk altijd een beetje geluk bij nodig. En dan past natuurlijk een mascotte. Dit is Gustav. Dit is onze mascotte.
Mink, ga je nu over geluk hebben?
Ja, want dat hoort met zonder geluk vaart ook niemand wel. Pieter, je hebt ook een beetje geluk nodig in het leven.
Helemaal mee eens. En in de sport ben je altijd bezig om het toeval uit te bannen.
Ja,
uiteindelijk om dat beetje geluk jouw kant op te krijgen.
Precies. En daar staat Gustav voor. Dus die willen we jou meegeven. Om natuurlijk vooral veel gouden en mooie herinneringen in te verzamelen. Het is een rugzak. Tot slot, laatste vraag voor jou. Wat neem jij in je rugzak mee naar Parijs?
Ja, dat is heel stom. Maar gewoon foto's van mijn kinderen. Ja, weet je, ik ben papa van 4 kinderen. En helemaal gek van sport. En ook voor hen was het weer van, oh, daar gaan we weer. Hij gaat weer dat traject doen als chef. Dat kost een hoop tijd en energie. Daardoor kan ik bepaalde dingen niet. Ik heb daardoor bijvoorbeeld ook 2 eindmusicals van mijn kinderen gemist. Maar gewoon heel simpel, mooie foto's, mooie herinneringen aan mijn kinderen, die nu ook gelukkig de Spelen gaan ervaren. Die zijn er ook aanwezig. Ja, dat is ook een drive. Dat de huidige ploeg, Olympiërs, de Nederlandse Olympische ploeg, ook mijn kinderen weet te raken en weet te inspireren.
Drievoudig Olympisch kampioen, maar toch ook vooral familieman.
Absoluut.
Pieter van de Hogeband, dankjewel.
Ja, dankjewel.